106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Hartelijk welkom luisteraars, welkom terwijl u nog eventjes aan de boterham zit. Het is middaguurtje is het, voor u een boterhammetje kaas, boterhammetje met worst, wat u ook maar wilt. En wij gaan hier met u lekker praten over allerlei dingen die er in de kerken in Delft gebeuren, met afgewisseld wat muziek. En wij doen dat vandaag met twee gasten. Wij hebben Christa de Ruiter hebben wij hier aan de tafel zitten en we hebben Henk Jansma aan de tafel zitten. En met hun zullen wij praten over circulaire economie. Economie als een donut. Klinkt heel lekker, klinkt dat. Maar of dat ook lekker is, zeg maar, dat gaan we eventjes bekijken. En vandaag zouden we ook nog een gast hebben. Maar zouden we mee praten over de Jessehof. Helaas is zij ziek geworden, dus dat schuift naar een andere keer toe. We gaan praten over een donut-economie. En alle vragen over klimaat en klimaatbeheersing komen in deze week juist zoveel aan de orde. Wanneer het gaat op de politieke agenda. Wanneer de GroenLinks er ineens een petitie of een heel plan neerlegt. Waar wie het moet betalen erbij. Waarin een andere partij, de VVD, weer zegt van wij stappen misschien wel uit het klimaatakkoord wat erbij zit. Maar hoe zit zoiets opgebouwd? Laten we eens gewoon praten en even helemaal teruggaan. Naar het begin ervan. We zitten hier met twee mensen, met Christa de Ruiter en met Henk Jansma. Hoe zijn jullie zelf in jullie persoonlijk leven betrokken bij duurzaamheid en bij klimaatveranderingen? Henk, begin jij?
Ja, prima. Daar wil ik graag wat over zeggen. Ik ben een paar jaar geleden ben ik vervroegd met pensioen gegaan. Na een jaar, 10 jaar in de industrie gewerkt hebben in de energiesector. En daarna ben ik als adviseur werkzaam geweest binnen de energietransitie. Dus bedrijven helpen om de overstap te maken naar nieuwe energievormen. En ik moet zeggen, dat is geweldig inspirerend. Je zit een heleboel bedrijven die zoekende zijn van wat kunnen wij doen? Hoe kunnen wij die omslag maken? Hoe kunnen wij naar duurzame energie? En het is dan hartstikke leuk als je daar met een paar mensen je ervaring kunt gebruiken en inzetten om die bedrijven een beetje te helpen. Dus dat geeft een geweldige kick, vind ik.
Ja, en dat is nu hartstikke nodig. Van nu zegt echt onze regering zegt van we moeten van het gas af.
Precies, precies. En in die discussie zit je dan ook middenin. Je hebt overleg met beleidsmakers en je probeert wegen te vinden om onze nationale doelstellingen toch zo goed mogelijk te realiseren.
Ja.
Dus ja, dat is mijn invalshoek. Verder ben ik nog tijden bezig geweest met circulaire economie als binnen mijn beroepsgroep. En dat is natuurlijk ook fantastisch. En dit is weer een net wat andere invalshoek, maar gewoon ook heel leuk. Ja.
En Christa, jij studeert bestuurskunde.
Ja.
En maar hoe ben jij betrokken zeg maar, bij dit gedeelte van hele klimaat en deze ver- en groengroep?
Ik heb een tijdje in Duitsland gestudeerd aan de universiteit in Kassel. En daar heb ik een paar colleges duurzaamheid gevolgd als een soort van afwisseling op een normale programma. En toen kwam ik er een beetje in, zeg maar. Mm-hmm. Dus toen ik in Nederland studeerde, was ik helemaal niet zo mee bezig. En ik had ook niet zo het gevoel dat het een issue was. Maar sinds mijn college...
In Duitsland leeft dat meer, zeg maar, de vragen rond klimaat en...
Nou, ik zou niet per se zeggen in heel Duitsland. Maar ik studeerde in een hele links georiënteerde stad. Dus daar zeker wel. Dus het is een soort van groen-links bolwerk in Duitsland.
Ja.
En ik denk dat in Duitsland er grotere verschillen zijn. Dus er is een veel sterkere actieve groep die heel erg ermee bezig is. Ja. Maar ook een groep die zich er helemaal niet zo om kommert, zeg maar. Maar dat er is een hele sterke groep van veganisten... mensen die echt heel erg voor het klimaat opkomen. Die ook heel erg sterk protesteren tegen bijvoorbeeld bruinkoolmijnen in Duitsland. En allemaal dat soort organisaties.
Als ik het idee heb, dan heb ik altijd het idee van Duitsland loopt een beetje voor op Nederland in veranderingen. Dat krijg ik altijd het idee vanwege hoe ze daar bezig zijn met windmolens, met zonne-energie erbij. Maar ik zie Henk al schudden van nou, dat betwijfel jij.
Ja, ik denk dat het moeilijk is om daar een hele algemeen antwoord op te geven. Ja. Duitsland heeft natuurlijk in een hele korte tijd alle energie, alle kerncentrales stopgezet. Bruinkool wordt nog steeds gebruikt als belangrijke energiebron, wat natuurlijk een van de grotere CO2-vervuilers is.
En ze willen ook zelfs nieuwe bruinkoolmijnen openen.
Ja. Aan de andere kant is Duitsland heel effectief geweest met het introduceren van windenergie op de vaste wal. Dus daar hebben ze hele grote slagen gemaakt. Dus ik denk dat het een beetje een genuanceerd plaatje is. Of een voorloper. Ja, precies. Okay. Precies.
Nou, we hoeven ook niet helemaal een wedstrijd te doen. Het gaat erom wel dat we een doel bereiken, zeg maar.
Precies.
Dan praten we over economie, over circulaire economie. Dan denk ik, nou, dat is echt iets van voor studietafels is dat. Dat is iets mensen met economie en zo. Maar jullie zijn in een kerk, zijn jullie erbij betrokken. Ja. Hoe komt het dat je als kerk, zeg maar, wat heeft een kerk, zeg maar, te maken juist met deze klimaatveranderingen en circulaire economie?
Nou, ik denk ten eerste dat economie veel te belangrijk is om alleen een econoom over te laten. Dat gaat iedereen aan. En zeker ook mensen in een kerkelijke omgeving, want waar het om gaat is bewust te zijn van je levensstijl en de impact van je levensstijl op je omgeving.
Ja, dus en dan afdruk die je achterlaat op de...
Precies.
Je ecologische afdruk.
Precies.
Maar niet alleen je ecologische afdruk natuurlijk. Ook hoe je omgaat met andere mensen. Dat uit zich ook in jouw economische beslissen.
Ja, in je economische beslissen wel.
Of
zit er ook een verband met de economie en de ecologie, zeg maar?
Ja, want economie en ecologie die zijn natuurlijk heel nauw verbonden. Wat jij koopt moet ergens gemaakt worden. Uh-huh. Dat kost grondstoffen, dat kost energie. Welke grondstoffen, uh-huh, welke energie, et cetera. En wat is de impact en de belasting daarvan op ons milieu? En dat is denk ik het mooie. Als consument heb je heel veel invloed. Alleen we beseffen het ons niet altijd. Dat wij in feite degene zijn die de markt sturen. Als wij niet meer bepaalde dingen kopen, wordt het ook niet meer gemaakt.
Nee, maar vaak voelen wij ons worden met volgers van wat er in de winkel ligt.
Dus moeten we leiders worden in plaats van volgers.
Ja, maar we merken in veel programma's ook dat we helemaal niet weten soms wat er onze producten van gemaakt worden zelfs.
Ja, en ik denk...
Wat erin gaat.
En ik denk dat daarop, als je dan kijkt naar circulaire economie, een grote rol ligt voor overheden en ook... En ook bedrijven om op een gegeven moment aan te geven waar is dit product van gemaakt. Je wilt eigenlijk producten kopen die volledig recyclebaar zijn. Zodanig dat alles wat je daarmee verbruikt weer hergebruikt kan worden.
Okay. Ik parkeer nog even het gedeelte over de circulaire economie. Ik wil even kijken van hoe zat dat, zijn jullie betrokken geraakt in een kerk, zeg maar, met deze vraagstukken. En dat is de Vierhovenkerk waar jullie zo in betrokken zijn. Hoe is dat gegaan, zeg maar? Hoe zijn jullie er ontstaan en wat is er in de loop van de jaren al gebeurd?
Er is al sinds 2009 een vergroep in de Vierhovenkerk. Ja? Dat gaat dan meer over fairtrade, koffie drinken, zeker aan het begin. En fairtrade producten gebruiken bij gemeenschappelijke maaltijden. Voorlichtingen geven enzovoort.
Ja.
Sinds 2014, geloof ik, zijn we ook een groene kerk. Dat betekent dat we ons bezighouden met de manier of de afdruk van de kerk op de aarde. En hebben we ook zonnepanelen.
Ja, dat je CO2-neutraal eigenlijk kerk bent.
Precies.
Ja.
En... Ik persoonlijk ben, vorig jaar heb ik een avond georganiseerd over de duurzaamheid in de Vierhovenkerk. En toen hebben ze mij gevraagd of ik bij de Ver- en Groengroep wilde aansluiten. En dat heb ik toen gedaan. Ja. En sindsdien proberen we regelmatig.
Weer eventjes een avond organiseren, iets aan de orde te stellen, ja, zeg maar. Er zijn een paar wapenfeiten, zeg maar wel, die je zo noemt, zeg maar. Belangrijk ook in het gedeelte van die wapenfeiten om CO2-neutraal te worden, dat zijn de zonnepanelen.
Ja.
Hoe werkt dat? Jullie hebben zonnepanelen op het dak staan van de Vierhovenkerk.
Precies. Ja. Een tijdje geleden wilden ze dat er 4 zonnepanelen op het dak kwamen vanwege het groene aspect van de kerk, zeg maar. En toen heeft de Ver en Groen groep een actie op touw gezet om geld bij elkaar te komen. Een
crowdfunding actie. Ja,
crowdfunding
heel mooi.
Actie.
Binnen de kerk of ging dat breder, de hele wijken door? Heel Delft door?
Nou, de kerk en de omgeving daar rondomheen.
Ja.
En binnen 2 of 3 weken hadden ze het geld bij elkaar voor alle zonnepanelen. En sindsdien hebben we zonnepanelen.
En houdt dat nu, wat houdt dat in? Hoeveel brengt dat op? Is dat, zijn jullie nu neutraal, CO2-neutraal? Of?
Ik ben vergeten even te spieken op het scorebord, vet. Maar ik denk dat we een heel eind komen.
Ja. Ondertussen zie ik dat, dat het voorbeeld ook gevolgd wordt door andere kerken. Ja. Die daar of mee bezig zijn of er al over gedaan hebben of erover nadenken. Maar een van die dingen die ik me daarbij afvraag is... er zijn veel mensen die wonen in een huis, wonen ze, waar je helemaal nooit een zonnepaneel op kan leggen, omdat je in een flat woont, zeg maar, erbij.
Maar dat is niet helemaal waar, hè? Je kan op het dak van een flat,
ja,
als gemeenschappelijk, met de hele vereniging van eigenaren is dat, geloof ik, kan je gemeenschappelijk zonnepanelen op het dak van de flat leggen.
Ja, nou, precies in die trant zat ik ook altijd te denken van, nou ja, kan je... Een omgeving, zeg maar, mee betrekken als jij een gebouw op wat daar heel goed voor geschikt is. En een kerk is dat vaak erbij. Om mee te nemen van, dan ben jij, als je het op je eigen huis niet kan doen, kan je in ieder geval bijdragen aan een andere plek in de stad.
Ja.
Ik zie instemmend wordt er geknikt. We praten verder over circulaire economie, over donut-economie. Maar daarvoor zaten we eventjes wat te praten over die fair trade erbij. Sommige kerken worden fair trade koffie geschonken. In andere kerken gaat het soms over UTZ, gaat het erbij. Is daar iets uit te leggen wat nou een verschil is tussen die verschillende merken? Het zijn allebei merken die, zeg maar, willen bijdragen aan de duurzaamheid erbij.
Ja.
Maar is er iets van een verschil duidelijk te maken?
Ja, dus de fair trade... beide, zowel UTZ als Fairtrade, hebben een document opgesteld waarin de voorwaarden staat voor boeren om mee te doen aan het project, zeg maar. En je ziet dat Fairtrade zich vooral richt op kleinere boeren en UTZ daarentegen focust zich meer op de hele productieketen en ook op grotere boeren, maar zijn daarin beide gericht op duurzaamheid. En sociale, zeg maar, een goede prijs. Ja. Alleen je ziet dat Fairtrade iets meer gericht op dat sociale aspect en UTZ is iets meer gericht op het groene aspect, zeg maar.
Okay. Dus elk van die dingen die hebben eigenlijk hun pluspuntjes en hun minpuntjes.
Ja,
en
precies.
De ene zit plus meer op het groene aspect, de andere plus meer op het sociale aspect.
Ja, heel goed.
Helemaal. En dat zijn, deze merken, zijn het keurmerken die erbij zitten.
Ja.
Goed. Gaan we even verder praten over, jullie hebben een avond gehad over circulaire economie. Nou, klinkt circulair, dat klinkt als een rondje, klinkt dat erbij. Donut klinkt ook als een rondje erbij. Leg uit, wat is circulaire economie en wat is nou het verschil met donut-economie?
Als je kijkt naar het hele duurzaamheidsspectrum, dan zijn er een paar verschillende onderwerpen. Het eerste is het broeikaseffect, waar nu de hele politieke discussie over is, klimaatakkoord, et cetera. Het tweede is duurzame economie, circulaire economie, waar je focust op het hergebruik van grondstoffen. Je weet dat de aarde een gesloten systeem is, er zitten maar een beperkte hoeveelheid materialen in, en metalen en mineralen en noem maar op. En als je dat op een gegeven moment gebruikt hebt, ja, dan is het toch op. Dan is het
op, ja.
Dus wat je wilt is dat als je iets verbruikt, bijvoorbeeld in een koffieapparaat of in een stofzuiger of noem maar een gebruiksvoorwerp, dan zou je eigenlijk willen dat als het apparaat aan het einde van zijn levensduur is, dat het helemaal gerecycled kan worden en naar de grondstoffen. Liefst zou je nog zeggen van nou, misschien kun je dat koffieapparaat nog een tweede leven geven door het op te knappen, op te kalefateren en daardoor weer opnieuw te kunnen verkopen als een soort refurbished, recycled apparaat. Ja. Dat is dus het focus van de circulaire economie. Het is inderdaad dat rondje wat je schetst. Je wilt dus de cirkel rondmaken.
Maar het is een cirkel van grondstoffen die helemaal rondgaat.
Die rondgaat. En je wilt voorkomen dat er een zijstapje is waar het naar afval weggebracht wordt. Wat tegenwoordig helaas veel gebeurt.
Ja, en dat gebeurt steeds meer bij allerlei producten. En ze moeten voor zoveel procent moeten ze... En liefst voor 100%, maar niet
ja,
niet
precies. En wat je wilt is dat elk product helemaal recyclebaar gemaakt is. Dat moet je bij het ontwerp al rekening houden van... Goh, je moet het zodanig ontwerpen dat de materialen die je kiest... ook netjes weer gescheiden kunnen worden, dat ze recyclebaar zijn. Misschien moet je het ene materiaal niet gebruiken, het andere wel weer. Idealerwijs zou je van elk belangrijk voorwerp... ook een soort materialen paspoort willen hebben. Verhuizen en gebouwen komt dat bijvoorbeeld nu in... is men dat aan het doen... Ja. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dan weet je precies, in het huis zit zoveel beton, zoveel staal, zoveel plastic, zoveel dit en zoveel dat. En daarmee kun je het ook weer hergebruiken. Als een huis op een gegeven moment op is.
Ja.
Dus dat is circulaire economie.
En nu gaan we naar de donut-economie.
Ja, de donut-economie is een beetje een overkoepelend verhaal van een Engelse of Amerikaanse, ben ik even kwijt, economen, Kate Raworth.
Een Britse.
Prima. En die heeft een theorie bedacht waarbij ze een heleboel dingen samenvat. En wat ze in feite zegt is dat onze economie kan niet ongelimiteerd meer groeien. Als je nu kijkt naar alle economische discussies, politieke discussies, dan gaat het over ons nationaal inkomen moet groeien met 1,7% of 2,7%. En als het niet zo goed, dan zijn we allemaal heel bezorgd, want dan gaat het allemaal slecht blijkbaar.
Ja.
Maar die toenemende economische groei gaat ten koste van een heleboel zaken. En dat is gewoon niet meer vol te houden. En wat zij zegt, je hebt twee grenzen aan de economie en daartussen moet de economie zich bewegen.
En de twee grenzen zijn?
En de ene grens, dat is wat kan de aarde aan? En dan praat je over
over de grondstoffen praat
je praat over grondstoffen, je praat over broeikas, je praat over schoon water, je praat allemaal van dat soort dingen.
Ja.
En de tweede grens van de economie is, laten we zeggen, het sociale kader.
Ja.
Verdeling van de welvaart, toegang tot onderwijs, toegang tot gezondheidszorg, et cetera. En dat heeft zij, die twee grenzen heeft zij in feite in een donut weergegeven. Dus een soort, ja, die twee, je kunt je al voorstellen, die twee concentrische cirkels. En daarbinnen moet je dan met je economie blijven.
Ja.
En ga je daarbuiten, dan gaat het of ten koste van de aarde, of het gaat ten koste van het sociale stelsel.
Het vergt voor u thuis een beetje aan verbeeldingskracht, om dat voor u te zien, die dingen.
Denk aan een donut, je moet in het deeg blijven.
Je moet er binnen blijven, ja. Binnen die lijntjes moet je zitten. Maar nou merk ik erbij, je vertelt erbij, onze economie, zeg maar, als elke economen en alle politici het vertellen, zeg maar, krijgen wij niet een donut te zien, maar wij krijgen een grafiekje te zien en het liefst met een lijntje omhoog.
Alsmaar omhoog.
En alsmaar omhoog erbij. Hoe krijg je nu, zeg maar, die economen of die economische visie die erbij, hoe krijg je die omgekeerd, zeg maar?
Dat is heel erg moeilijk.
Ja.
Want ons hele economisch systeem is erop gebouwd. Ons hele politieke systeem is erop gebouwd. Dus als je hiervan af wilt, dan zal je een aantal jaar, of misschien zelfs een aantal decennia nodig hebben om van dat lineaire patroon af te komen, puur omdat het helemaal ingebouwd is in hoe politieke instituties werken, hoe, zeg maar, nou, en daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat als je kijkt naar de begroting van ons land, of hoe de regering ons, zeg maar, de gezondheidszorg betaalt, de scholen, defensie, hoe zij dat allemaal betalen, is helemaal gericht op dit concept.
Ja.
En de lineaire economie dan. En zij, voor de politiek zal het dus heel moeilijk zijn om echt van die lineaire economie af te stappen.
Maar het vraagt ook iets van wat niet alleen onze eigen Nederlandse econoom of politiek, zeg maar. Maar als je naartoe wil naar iets wat rondgaat en waar je binnen die lijnen zit, de economie zoals die nu zit, concurreert met anderen.
Ja.
En,
maar dat...
en de eerste reactie zou zijn, ja, als wij het niet doen, dan komt wel ergens het uit China of dan komt het uit Brazilië of waar dan ook vandaan. Zeg maar, worden wij ingehaald? En...
Ja.
Dus we moeten wel mee. Hè? Dat is denk ik de reactie.
Nou ja, je ziet wel dat binnen de overheid in Nederland is er langzaam een beweging naar dat in ieder geval die lineaire economie niet het enige is wat mee moet tellen. Dus het CBS heeft sinds een aantal jaren de monitor brede welvaart, waarin ze ook specifiek kijken naar andere aspecten van de economie, zoals opleidingsniveau, levensverwachting, het percentage armen, de inkomensongelijkheid, allemaal dat soort aspecten.
Ja.
Puur om te zorgen dat er ook breder wordt gekeken dan alleen die ene...
Ja, en de ecologische footprint wordt tegenwoordig bijgehouden per land. En dan zie je gewoon ook van hoeveel wij aan de aarde onttrekken, wat in feite niet meer gerepareerd kan worden.
Ja.
Maar het enige probleem van dit soort alternatieve methodes is dat je ziet dat als het goed gaat met de economie, dan is er aandacht voor. Maar als er even wat minder gaat, dan wordt er niet meer naar gekeken en gaat het alleen nog om die lijn die alsmaar omhoog moet. Dus het blijft lastig. Je zal daarom tijd nodig hebben om die omschakeling te maken. Maar door alternatieve meetmethodes, zoals ik zei, kijken naar inkomensongelijkheid en zo, en de ecologische afdruk toe te voegen, ga je uiteindelijk naar een breder.
Waar denken jullie dat, zeg maar dan... En dat is ook die vraag voor die avond. Waar denken jullie dan dat zo'n discussie moet starten?
Nou, zo'n discussie moet starten met een stukje bewustwording. Dat mensen zich realiseren van, hé, we zitten in een vliegtuig en we zitten op 10 kilometer hoogte in de lucht. Mm-hmm. Dat is onze economie en die dendert voort. En op een gegeven moment is de brandstof op. En wat gaat er dan gebeuren? Kom je dan in een vrije val naar beneden of gaan we in een mooie duikvlucht naar beneden? Wat gaat er gebeuren? Dat mensen zich realiseren van, goh, er moet toch iets gebeuren. En dan kun je op een gegeven moment discussiëren van, oké, wat betekent dat voor ons als individu? Wat kunnen we als kerkgemeenschap daarmee doen? Wat kunnen we als stad Delft doen? Groot denken, maar vooral klein beginnen.
Oké. Bewustwording, ik snap hem. Ik snap nog niet helemaal hoe we van een vliegtuig zeg maar ineens wat om moeten.
Nou ja, het gaat erom dat...
Hoe we dat om moeten
gaan. Het is de economie die op een gegeven moment in een noodtempo verder gaat. En Kate Ravers die maakt in haar boek ook de vergelijking van het lijkt net alsof je met de economie, je kunt vergelijken met een vliegtuig. Je zit op grote hoogte en op een gegeven moment gaat het ergens fout en dan stort je neer.
Ja.
Of je gaat, als je op tijd bent, in een mooie glijvlucht naar beneden. Je wilt gewoon er eigenlijk op tijd bij zijn en dat je nog wat kunt repareren wat er te repareren valt.
Nu doen wij trouwens alsof dat hele BBB... Dat is dan BBP, de grootte van de economie, iets heel slechts is of zo. Maar dat is, als je historisch kijkt, was die groei in de economie natuurlijk wel nodig om een soort van minimum welvaart te creëren. En het gaat er ook meer om hoe je ermee omgaat. Dus de groei van de economie is slecht als het, zeg maar, als het ten koste gaat van hoe wij als mensen met elkaar omgaan. Of als het ten koste gaat van de kwaliteit van de aarde. Omdat dat op de lange termijn is dat niet houdbaar. Als wij mensen heel slecht gaan behandelen binnen Nederland of over de wereld, zorgt dat voor sociale spanningen die op lange termijn niet goed zijn.
Ja.
En sowieso is het natuurlijk, ieder mens heeft recht op een, zeg maar...
Ieder mens, en dat geldt niet alleen in Nederland, dat geldt wereldwijd, geldt dat erbij. Je noemt erbij een drietal dingen waar we zeg maar dan bezig kunnen zijn. Dat kan als kerkgemeenschap, dat kan als individu, kan dat. En als stad Delft, zeg maar, erbij. Laten we ze één voor één eens eventjes pakken. Wat kunnen wij als kerken, zeg maar, betekenen?
Nou, ik moet zeggen dat ik daar nog niet zo'n heel goed beeld heb van wat we nou precies kunnen doen. Maar daar is juist die avond op 5 april voor. Dat we 5 februari, sorry.
Nee, we zijn niet hier.
Nee, precies, 5 februari, sorry. Maar daar willen we dus met een aantal betrokken mensen, en iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd, willen we brainstormen van wat kunnen wij doen? Ja. Elkaar een beetje scherp houden van oké, is dit nou echt wat we kunnen? Kunnen we niet meer? Etcetera.
Zijn kerken, zijn die nou zijn die volgers of zijn dat, voortrekkers in zo'n traject? Zijn dat dromers?
Ik denk dat beide kan. Ja? De kerk kan best een trekkende rol spelen in bijvoorbeeld de bewustwording van mensen over van, kijk, we moeten ook op een goede manier met elkaar omgaan. En we moeten misschien op een goede manier met de aarde omgaan. Dat idee is al heel oud natuurlijk, ook binnen de kerken.
Ja, ik ken zelf, eind 80 jaren, begin 90 jaren meegemaakt, waar een hele proces was van conciliair proces. En volgens mij was een aanzet erbij, echt dat we ineens gingen scheiden. En dat is tegenwoordig is dat gewoon voor ons. We kennen de containers niet anders, maar daarvoor waren dat nog alleen maar de grote blikken vuilnisbakken die er buiten stonden.
Ja.
Goed, we gaan nog eventjes wat muziek praten. We zo nog eventjes verder over hoe de kansen zitten bij je als individu en ook als een stad erbij. De gevolgen van zo'n klimaatverandering die zijn groot zijn erbij. En we weten allemaal, we moeten er iets aan doen. Maar soms krijgen we ook het idee van, wat kan je er precies aan doen? En ik heb ook over Kate Raworth gezien. Ik ben eens een keer geweest naar zo'n avond follow-up avond geweest erbij. En toen vroeg ik ook daarna van, hoe groot zien jullie nou die kansen? En terwijl ik het idee had van, ik voelde moed een beetje wegzakken, hadden juist die mensen daar hadden allemaal het idee van, er kan heel veel veranderen. Wat willen jullie op zo'n avond bereiken dan? Hoe kan je mensen proberen het enthousiasme erin te brengen?
Als mensen zich bewust worden over dat ze zelf wel degelijk een keuze hebben. Kijk, toen ik hier soort van mee begon, dacht ik van, ik ben toch maar één persoon. Er zijn zoveel mensen op de wereld. Wat hebben mijn beslissingen nou eigenlijk voor invloed? Dus je voelt je een soort van moedeloos. Omdat je denkt van, als ik alleen verander en mijn buurman doet het niet, dan ben ik al moeite aan het steken in iets wat uiteindelijk geen resultaat zal hebben, zeg maar. Omdat het maar een druppel is op de gloeiende plaat. Maar ik denk dat je zeg maar, als je meerdere mensen meekrijgt, of dan kan je zeker wel een kleine groep kan een hele grote verandering in beweging brengen, zeg maar.
Dus het begint klein, het zijn niet een druppeltje op een goede plaat, maar het zijn druppeltjes in het water die een grotere cirkel telkens vormen erbij.
Ja, precies.
Hoe gaan jullie dat op de avond aanpakken, zeg maar, om mensen juist zo het idee te krijgen van, ik kan wat veranderen.
Nou, wat we van plan zijn op 5 februari is eerst uitleggen wat de donut-economie is natuurlijk, voor de mensen die dat nog niet weten. Dan hebben we een panel-discussie georganiseerd met een Delftse politicus, Bert van der Woerd, ChristenUnie-politicus, zit in de gemeenteraad. En een econoom, Jan Mutters, leraar economie op het CLD. En dan willen we gewoon hun een aantal stellingen voorleggen, eens kijken hoe zij erop reageren vanuit hun politieke en vakinhoudelijke kant. En daarna willen we een soort lagerhuis organiseren waarbij de mensen zelf gevraagd worden stelling te nemen. Dus niet meer op een stoeltje zitten en luisteren van alles wat gezegd wordt. Nee, je gaat of naar links of je gaat naar rechts. Je moet kleur kiezen.
Je moet
kleur kiezen. En aan het eind van de avond hopen we dat mensen zich bewust zijn van, we moeten wat doen. En door die stellingen proberen we de mensen ook een klein beetje te voeden van, wat zou je dan kunnen doen als Delft? Wat zou je kunnen doen als kerkelijke gemeenschap? En wat kun je doen als individu? En wat Christa net al zei, soms is die impact kan heel groot zijn. Ja. Als jouw buurman jou continu dingen ziet doen, doet hij het misschien op een gegeven moment ook wel. En dan komt de buurman daarnaast, die begint ook mee te doen. Van, daar zit wat in.
Maar soms moet je wel eventjes getriggerd worden. Je moet iets hebben van, kan het ook zo?
Ja, je moet ergens het idee hebben van dat er wel degelijk dingen zijn die je kan veranderen, waarmee jij echt invloed hebt op sociale verhoudingen en het welzijn van de aarde, om het maar zo te zeggen.
En op een gegeven moment is het ook een maatschappelijke agenda die daaruit voort moet komen, waarbij niet meer de groei van het nationaal bruto product de belangrijkste indicator is waar we ons allemaal op richten. Maar misschien een aantal andere die dan afgeleid zijn van die donut-economie. Welzijn, ecologische footprint en nog een aantal van dat soort dingen kun je dus prima gebruiken om op een gegeven moment ook je maatschappij in een andere richting te sturen. En dan hopen we ook dat politieke partijen natuurlijk ook op een gegeven moment dat namens de maatschappij mee gaan doen. Ja. En dat kan natuurlijk ook heel snel gaan. Bij de verkiezingen, de vorige Tweede Kamerverkiezingen, was het klimaatakkoord, broeigassen, opwarming van de aarde, stond in geen enkele discussie voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nee. En daarna, en nu is het een hot item, dus het kan heel hard gaan.
Ja.
En ik hoop ook dat hier, dat dit onderwerp ook in toenemende mate van belangstelling mag genieten. En dat mensen ook gaan nadenken en dat er ook wat gebeurt.
Ja, ik heb het idee inderdaad dat die urgentie zeg maar steeds meer gevoeld wordt in de politiek. Maar ik zat er maar echt nog te denken, hoe zit het in de stad zeg maar? Hoe kan je in de stad het doen? Denk ik van nou, het gaat landelijk gaat het. En ik zie ook persoonlijk zie ik wat voor keuzes je maakt in wat je, waar je voor kiest. Al gaat het over je eigen footprinten die je zeg maar hebt en wat je koopt en wat je aan zonnecollectoren of iets dergelijks, energievoorziening wat je eraan doet. Maar aan de stad zit ik te denken, waar kan een stad?
Nou, stad heeft misschien, ze kunnen natuurlijk ten eerste in bijvoorbeeld hun aanbestedingen of als ze eens een keer iets willen bouwen, kunnen ze zeggen van dit moet
circulair zijn.
Maar daarnaast, als je kijkt naar het sociale aspect, dan kan je natuurlijk zeggen van nou, in Delft, er wordt gezegd dat er erg veel eenzaamheid is. Ja. Nou, een stad kan daar wel degelijk veel aan doen. Met hulp van ondernemingen die sociaal georiënteerd zijn, met hulp van vrijwilligersorganisaties. En als je nou als stad daar echt op inzet en als je die organisaties of kleine bedrijfjes ondersteunt die echt aan de slag willen met dat probleem van eenzaamheid. Want als gemeente alleen red je het niet, zeg maar. Nee. Dus ja, daar.
Maar je kunt ook denken aan andere praktische zaken. Bijvoorbeeld van hoe belast Delft als stad het oppervlaktewater? Wat lozen wij als gemeente Delft richting afval, et cetera. Hoe doen we het op dat gebied? Dat zijn dingen die je, denk ik, als gemeente heel goed kunt sturen. Wat doen wij met luchtverontreinigende industrieën of activiteiten die we in Delft hebben? Daar heeft de gemeente Delft natuurlijk best wel grote invloed op. En dat hopen we dan ook graag van een politicus te horen. Van ja, hoe ziet Delft dat en wat kan Delft daar doen? En misschien kunnen wij Delft een beetje helpen om de goede kant op te gaan.
Nou, doen jullie dit als een groep, zeg maar, vanuit de kerken? Of vanuit in ieder geval één kerk? Misschien zijn er meerdere kerken die zo aangesloten zijn. Wat zit er voor motivatie achter qua geloof, zeg maar? Als we dit zo vragen, zeg maar. We vragen dit van politici. We vragen dit, stel nou eens dat God ergens kijkt vanuit, eventjes ouderwets klassiek beeld, vanuit als een man met een lange baard vanuit de hemel op onze aarde. Waar zou hij blij mee zijn?
Ja, wat voor mij de inspiratie is, is dat we toch de opdracht hebben gekregen om goed rentmeesterschap te doen. En dat is natuurlijk een heel ouderwets kerkelijk woord. Maar het betekent gewoon pas op de aarde en het is een expliciete christelijke opdracht, denk ik. Het is niet puur, het is niet alleen voor christenen, maar het is wel iets wat bewust is meegegeven. En ik denk dat we daar ook gehoor aan moeten geven.
Wat aan toe te voegen, Christa?
Nou ja, ik denk dat ook in het geloof het goed met elkaar omgaan heel belangrijk is. En dat dat wel, zeg maar, als je identiteit als christen, dat dat daarvan een belangrijk aspect is. En waarom zou je wel goed omgaan met je, zeg maar, vrienden of familie en niet met de mensen die net iets verder weg staan, precies, die je toevallig niet kent, zeg maar.
Je blik eventjes wat verwijden.
Ja.
Zitten wij in een hele technische stad met allerlei mensen die knappe koppen zijn en hier aan het studeren zijn en overal mooie oplossingen voor hebben. Men zegt altijd van nou, het moet allemaal van de techniek komen. Hoe ver bereiken we nu ook de technici, zeg maar, van die al die mooie uitvindingen gaan maken?
Nou, wij hopen natuurlijk dat op deze avond, 5 februari, ook een aantal mensen met een technische achtergrond komen.
Ja.
Die werkzaam zijn bij de Delftse techniek of innovatiebedrijven. Maar ik weet ook zelf dat een organisatie als de Technische Universiteit is hier natuurlijk ook heel druk mee bezig. Die zien de uitdagingen ook. En die zien ook dat de techniek op een aantal punten de leiding moet nemen om alternatieven aan te dragen, waar de politiek dan op een gegeven moment weer uit de kuit kan kiezen of we gaan die kant op of we gaan die kant op.
Ja.
Dus ik ben wat dat betreft heel optimistisch over wat er allemaal in Delft gebeurt en de kansen die Delft heeft op dit gebied om een grote bijdrage te leveren.
Ja. Dus het is een oproep naar alle studenten hier van de TUB en alle werknemers daar. Kom eventjes ook naar deze avond op 5 februari.
Ja.
En de avond is in de Vierhovenkerk. Vierhovenkerk ligt aan de Hooprechtlaan, nummer 50 als ik het goed heb erbij. En hoe laat?
8 uur.
Mochten ze nou eventjes dat vergeten zijn, waar kunnen ze alles nog eventjes vinden?
Sowieso in het kerk.
Er is een website van onze kerkelijke gemeente, van de Vierhoven gemeente. Daar komt het ook uitgebreid te staan.
Vierhovenkerk-delft.nl. Ga daarheen en kijk dat dan eventjes na. Of kijk het eventjes in een protestants kerkblad. Misschien komt het ook nog eventjes op een van de kranten te staan.
Dat proberen we ook.
Dan kunt u dat ook nog even lezen. Dank jullie alvast wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De kerkagenda.
Ja, de kerkagenda. We nemen eventjes met u door wat dingen die er deze week allemaal staan te gebeuren. Als u het nog niet heeft meegemaakt, deze week is het de week van gebed voor de eenheid van de christenen. En in alle kerken zijn er al verschillende wijkgemeentes en gemeentes bij elkaar geweest voor een viering. Daar kan u vandaag en morgen kan u daar nog bij zijn. Vanavond namelijk om 19:30 is in de nieuwe kerk, is daar nog een gebedsviering erbij. En die is in het Engels. En die wordt samen voorbereid door de ICF, door Redeemer International Church en door Mount Zion. En dan is er zondag, dus morgen, is daar om 19:30, 18:30, is daar aan de Maria van Jessenkerk een soort afsluitende viering. En er zijn allerlei kerken zijn daar bij elkaar. Morgen is er ook in de Matthäuswijk, neemt dominee Van Duin, Kees Van Duin, die neemt afscheid. Hij wordt uitgezonden, wordt hij voor werk in Noord-Afrika erbij. En daar moet hij zich helemaal op voorbereiden. En hij neemt komende zondag neemt hij afscheid. En dat gebeurt in de Oude Kerk om 10:00. Dus wilt u daarbij zijn, hartelijk welkom. Dan is er een komende zondag in de Hofkerk is er een ouderendienst. Dan staat u vreemd van te kijken erbij, ouderendienst. We hebben meestal zijn de diensten voor ouderen. Nou ja, in veel kerken komen vaak ouderen erbij. In sommige kerken heb je jeugddiensten erbij. In de Hofkerk wordt er speciaal gekozen om nog eens een dienst te doen, waar het speciaal gaat ook over de vragen waar ouderen mee zitten. Dus dat zal ook gaan over het leven met een gebrek. Maar ja, welke gek heeft geen gebrek? Ja, iedere gek heeft een gebrek. Dus het gaat ook een beetje over de relativering, hoe je dat makkelijk kan dragen. Dan is er in deze week worden overal komende mensen langs en die vragen in rond protestantskerken en katholieke kerken worden er enveloppen gebracht. En dat gaat voor de kerkbalans erbij. Of je daarbij een steentje wil bijdragen aan al dat werk wat die kerken, nou ja, en ik som nu al aardig wat op, aan het doen zijn. Iets anders bijvoorbeeld is een alfacursus. En die alfacursussen die gaan weer van start. Zo is er een alfacursus op woensdag 30 januari. En dan, als u dan om 19:00 bent in de Jessenhof. En de Jessenhof ligt aan de Nieuwe Lange Dijk erbij. Dan kunt u daar heen. En dan begin je ook met een maaltijd erbij. En dan kan je daar verder praten en wat leren over hoe het gaat. Wat er in de Bijbel staat. Hoe christenen leven. Op diezelfde avond, dat is de 27e, is er een Puls-event. En daar hebben we vorige week hebben we erover gesproken. En dat is in de Zuiderkerk, is dat, aan het Achterom. En daar wordt gesproken over mensen, hoe je ook omgaat met een veilige kerk. Want ja, er zijn mensen die transgender zijn, er zijn mensen die homo zijn erbij. Maar hoe kan je nou zorgen dat er een veilige omgeving is en een veilige kerk ervoor is? Nou, dat is in de afgelopen tijden is dat erg aan de orde geweest. Met al die vragen rond die Nashville-verklaring erbij. Dus kom daar op naar de Pulse Events om dat te doen. En dan zijn ze in de katholieke kerk. Zijn er mensen die zijn helemaal naar Panama. Want daar zijn de Wereldjongerendagen. Daar is de pastor Eli Stok. Die is daar met een aantal mensen erbij. En die zijn daar op zoek. Hoe jongeren daar geloven. Nou, dat kan u nog eens verder horen. Dan gaan wij Eli Stok nog eens vragen. Of hij daar met iemand anders nog eens bij kan zijn. En ik zit nog even mijn hele lijstje langs te kijken. Want dit was al een aardige lijst die we zo bij hadden. Aan de Vierhovenkerk is er nog een bibliodrama. En dat gaat weer van start. Dat bibliodrama dat is niet alleen maar een beetje toneelspelen erbij. Maar dan lees je een bijbelverhaal. En dan ga je proberen in een van de rollen die in dat bijbelverhaal zitten. Om daar eens eventjes verder je in te leven. En zo kom je op een andere manier. En dan soms op een diepere manier kom je daarin verder. Nou, dit was alles zo'n beetje voor de kerkagenda. Veel om te doen. Kijk het allemaal een beetje na. En dat kan u wat op de website of van de Raad van Kerken of op de verschillende websites van die verschillende kerken. Ja, zo zijn we weer helemaal aan het eind gekomen van deze uitzending van Kerk in Delft Radio. We wensen u nog een hele fijne middag. En we hopen u te zien bij een van die activiteiten die er zijn. En die worden georganiseerd door een van die Delftse kerken. En wij wensen u voor vandaag, voor morgen en voor al die dagen die komen vrede en alle goeds.